Het Formule 1 circus is aanbeland in Hongarije voor ronde 11 van het Formule 1 seizoen 2021. Het hele veld komt dit weekend nog één keer in actie op de Hungaroring, alvorens de teams en coureurs mogen gaan genieten van een welverdiende zomerstop. Na een omstreden race op Silverstone gaan Max Verstappen en Lewis Hamilton het dit weekend opnieuw tegen elkaar opnemen. Hamilton wist al 8 keer te winnen op de Hungaroring, maar het is Verstappen die door velen wordt bestempeld als de favoriet voor dit weekend. Wie van de twee gaat als WK-leider op vakantie en welke coureurs pakken in Budapest het goud, zilver en het brons? In een nieuwe aflevering van de Formule 1 podcast van motorsport.com Nederland gaan we vooruitblikken. Dat doen we met Erwin Jeggie, Mike Mulder en mijn naam is Koen Sneakers. Wil je zelf ook je mening laten horen in deze podcast of heb je een vraag? Stuur dan even een mailtje naar nl.info@motorsport.com. Welkom heren, op deze voor Nederland historische Olympische dag. Nog nooit eerder werd er op één dag zoveel medailles gepakt. Volgen jullie het hele feestje in Tokio een beetje?
Nee. Ja, dat klinkt heel erg alsof ik niet van sport en Olympische Spelen hou. Ik hou er heel erg van, maar ik kan er op dit moment niet heel erg naar kijken. Ten eerste zijn de tijden beroerd. En ten tweede, ja, er wordt zonder publiek gesport. En dat vind ik toch altijd wel een heel erg grote domper. Een wegwedstrijd met Annemiek van Vleuten en met Tom Dumoulin. De tijdrit kan ik nog wel volgen, maar zaalsporten zonder publiek vind ik echt heel moeilijk om te volgen.
Jij, Erwin?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik volg vooral de autosport en dan met name Formule 1 en andere sporten. Dat klinkt heel gek, maar daar kom je dan bijna gewoon niet aan toe. Dat is,
Ook dat inderdaad. Ja, druk aan het werk.
Ik vind het wel grappig. Ik kijk de Olympische Spelen altijd wel. En dan heb je 4 jaar lang dat hele boogschutten kan je gestolen worden. Dan zit je te juichen voor een bronzen plak, weet je wel. Ja, vind ik altijd best wel gek.
Ja, echt gek.
Jij hebt er nog een stukje over geschreven, Mike. Waarom er eigenlijk geen autosport op de Olympische Spelen is?
Ja, nou, dat is vooral, heeft het te maken in het verleden, dat is inmiddels rechtgezet, dat het IOC, het Internationaal Olympisch Comité, geen gemechaniseerde sporten wilde hebben. Die vonden dat de Olympische Spelen vooral gingen om sportman, sportvrouw tegen sportman, sportvrouw, atleet tegen atleet. En dat bijzaken als mechanica, techniek, dat verre duel tussen sporters in de weg zou staan. Het is natuurlijk een beetje een achterhaald begrip, want als je het hebt over de klapschaats, of over bobsleeën, of over zelfs honkbal, waarin de knuppel al verschil maakt, welke knuppel je gebruikt. Sport gaat nu eenmaal over gebruiksvoorwerpen. Dus dat hebben ze een jaar of 15 geleden hebben ze dat artikel eruit gehaald, dat ook gemechaniseerde sporten in mag. Het IOC heeft ook de FIA, de Internationale Autosportfederatie, erkend. Alleen destijds was Jacques Rogge de hoogste baas van het IOC. En die is ooit in 2012, ook zo rond de Olympische Spelen van Groot-Brittannië, is hij bij de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone geweest. En toen heeft hij ook gezegd van, alles leuk en aardig, maar Formule 1, in ieder geval Formule 1 niet, zal nooit Olympisch worden. Op zich wel wat voor te zeggen eigenlijk, toch?
Ja, ik zou een soort van Race of Champions op zo'n stadion, allemaal met gelijke auto's. Ik zie het best wel zitten.
Zo'n A1GP.
Ja, het hoeft niet eens op echt zo'n volwaardig circuit. Dat zou niet kunnen op de Fuji Speedway, maar gewoon of in karts. Weet je, stop al de coureurs in karts. desnoods elektrische karts. Hij is even op bij Coronel in Huizen. Ja. Ik denk dat je best een leuke race krijgt.
Ik denk ook eerlijk gezegd dat de Formule 1-organisatie zelf er niet om staat te springen om het te doen. Ze hebben al heel veel exposure. Ja. Ze hebben 23 races en dan eens in de 4 jaar nog een extra race, nog meer exposure.
Het gaat ook verder dan Formule 1, hè? Volgens mij hadden we
twee
jaar geleden hadden we ook de FIA Nations Cup, volgens mij, waar Tom Coronel onder andere aan meedeed.
Ja. Ja.
Overigens wel grappig.
Dat was de Motorsport Games, toch?
Ja. Precies.
Dat was ook over verschillende disciplines.
Ja.
Nou ja, ik vind wel, als je, sorry dat ik het zeg hoor, maar als je skateboarden en klimmen Olympisch maakt, is Formule 1, autosport, laat ik zo zeggen, in het algemeen niet zo heel erg raar natuurlijk om het eens een keer te proberen.
Nee, en er zitten ook dressuurruiters op een paard. Ja, dat is ook niet meer.
Ja, dat is
wel
natuurlijk.
Maar goed, schoenmaker blijft bij je leest, denk ik. Wat ik wel grappig vond, was trouwens nog gisteren. Ik zat even tafeltennis te kijken. En dan ging het er zelfs over op het rubber dat op het bedje zat. Ik zat zelfs denk, ja, zouden ze daar dan ook soft, medium zijn hard hebben? En, maar goed. Ja. Laten we het even over de autosporten gaan hebben van komend weekend. De Grand Prix van Hongarije. Ja, voordat we echt gaan racen in Hongarije, wordt er donderdag eerst nog even teruggeblikt op de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Want het verzoek van Red Bull om het incident tussen Verstappen en Hamilton in de eerste ronde nog even opnieuw te bekijken, dat is gehonoreerd door de FIA. Ze gaan er opnieuw naar kijken. We hebben er twee vragen over binnengekregen. Eentje is van Marcel Wester, die vraagt hoe groot is de kans dat de straf van Hamilton nog verzwaard wordt? En de tweede vraag die is van Mo Jacobi, die vraagt Red Bull heeft nieuw bewijs aan moeten leveren om dit onderzoek te heropenen. Ja, waar kan dit bewijs uit bestaan?
Nou ja, dat is wel de vraag of er een nieuw bewijs is, want dat is wel heel erg belangrijk om hier heel erg duidelijk te maken. Het is geen protest tegen een straf, het is een herziening van de zaak zoals die gespeeld heeft. Die is afgesloten. Eigenlijk, als je het in rechtszaaktermen wil noemen, is het een soort van hoger beroep, waarin dan ook nieuw bewijsmateriaal ingebracht kan worden. Nou, Red Bull zegt, we hebben bewijsmateriaal dat die straf niet hoog genoeg is. Dat hebben ze natuurlijk nog niet vrijgegeven, want dat gaan we donderdag pas horen. Tijdens die hoorzitting. De FIA, en dat is wel duidelijk, vindt het wel serieus genoeg om er een herziening aan te wagen. Dus ik weet niet of de FIA al inhoudelijk kennis heeft genomen van het nieuwe bewijsmateriaal van Red Bull. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar goed, als het, ze hebben in ieder geval wel geconstateerd dat er een herziening mag komen van deze zaak. En ik moet zeggen, het is wel redelijk uniek. Want zo vaak gebeurt dit niet dat een team, nadat een wedstrijdleiding al een straf heeft genomen en die straf is opgelegd en uitgevoerd, gaat zeggen van ho, wacht eens even. Wij hebben iets gevonden waardoor deze straf niet terecht is. En dat is wel heel apart. Zeker als het gaat om een straf voor een ander team en een andere coureur die niet van jezelf is.
Even heel simpel, Erwin. Dit nieuwe bewijs, kan het ook gewoon een verklaring van Max Verstappen zijn? Want volgens mij heeft hij in Silverstone, ja, toen zat hij in het ziekenhuis, hij heeft daar helemaal geen verklaring gegeven. Lewis Hamilton zelf volgens mij ook niet. En toch zijn de stewards toen al met een straf gekomen. Kan zo'n verklaring van Max ook gewoon als nieuw bewijs dienen?
Dat zal inderdaad gewoon als nieuw bewijs kunnen worden opgevoerd. Omdat je inderdaad, wat je zei, hij was in het ziekenhuis. Maar normaal gesproken tijdens de wedstrijd is natuurlijk ook geen kans om coureurs te horen. Dus in dat opzicht is het ook niet heel erg anders. Maar wie weet kan Max inderdaad een ander licht over de zaak laten schijnen. Nu is het dan morgen met de oorspronkelijke stewards. Die worden dan altijd opgeroepen voor zo'n review. Dus dezelfde stewards die dienden bij de Britse Grand Prix. Dat gebeurt dan waarschijnlijk via Zoom. Dat ze worden bij elkaar worden gehaald. En dan worden er altijd de teammanager wordt er altijd verwacht. En dan mogen er nog twee andere personen bij aanwezig laten zijn. Eén daarvan zou dus dan Max kunnen zijn. Maar ja, het is, ik vraag me af wat het gaat opleveren. Ze zullen zich eerst nog een keertje moeten buigen over de vraag of het inderdaad nieuw bewijs is. Pas dan zullen ze het opnieuw in behandeling gaan nemen. Alsof het helemaal opnieuw gebeurt. Dan is natuurlijk de hamvraag van ja, mochten ze inderdaad concluderen dat de schuld nog meer dan dat ze dachten aanvankelijk bij Lewis Hamilton ligt. Wat voor verzwaring krijg je dan? Wat voor nieuwe straf wordt er dan uitgedeeld? En heeft dat wat voor effect heeft dat voor de raceuitslag en uiteindelijk de stand in het kampioenschap?
Mm-hmm. Kan het ook nog andersom? Dat ze denken het was inderdaad een race-incident en die 10 seconden tijdstraf is eigenlijk onterecht?
Ja, natuurlijk. Ze gaan het helemaal opnieuw bekijken in feite. Dus dan kan het eigenlijk weer alle kanten op gaan.
In het verleden is het niet heel vaak voorgekomen dat zo'n review ook daadwerkelijk nog wat heeft opgeleverd. Hè? Ik bedoel, hoe groot is de kans dat de stewards, het zijn dus dezelfde stewards die er opnieuw naar gaan kijken, hoe groot is de kans dat die op hun eigen mening terug gaan komen? Is niet heel groot, toch?
Nou ja, het is een beetje het probleem dus dat je dezelfde rechtbank voor je neus hebt staan eigenlijk. En dat is natuurlijk, ik bedoel, dat is, als je het dan toch vergelijkt met een rechtszaak, dan krijg je andere rechters die het onafhankelijk en nog eens een keertje vanuit een andere hoek misschien gaan benaderen. En in dit geval zijn het inderdaad dezelfde wedstrijdleiders die het gaan bekijken. En inderdaad, als je het over nieuw bewijsmateriaal hebt, dan gaan ze waarschijnlijk de getuigenis van Max Verstappen horen. Ja, die zullen waarschijnlijk niet heel erg staan te springen om hun eigen fout toe te geven en te zeggen van we gaan het maar eens helemaal opnieuw uitleggen en een nieuwe straf opleggen of kwijtschelden of wat dan ook. Dus ik denk dat het wel een hele lastig is inderdaad. Ik kan me ook eerlijk gezegd niet kijk, in het verleden zijn er wel vaker protesten aangekondigd en uitgevoerd tijdens races, tijdens raceweekends. Vorig jaar hadden we Lewis Hamilton, die in Oostenrijk tijdens de kwalificatie een paar gele vlaggen miste en niet van zijn gas ging. Daar heeft Red Bull op de zondagochtend protest tegen aangetekend, waardoor uiteindelijk Lewis Hamilton 3 plaatsen naar achter moest op de grid. Dat is natuurlijk een wat ander verhaal. Het heeft niet zoveel zin, denk ik nu, om dat nog achteraf met terugwerkende kracht te gaan herzien, zo'n straf. En ik kan me ook niet echt in de zaak herinneren dat het ook echt daadwerkelijk een herziening is doorgezet door een team. Over het algemeen komen die teams ook wel tot de conclusie, als ze dat aan het onderzoeken zijn, van ja, wat hebben we nou eigenlijk nog toe te voegen aan de uitspraak van de wedstrijdleiding? Wat hebben we voor nieuw bewijsmateriaal? Ik kan me herinneren die zaak tussen Vettel en Hamilton in Canada in 2019, waar Ferrari hoog van de toren blies van we gaan in beroep, we gaan een herziening aanvragen. En uiteindelijk werd het helemaal niks, natuurlijk. Ja. Dat weet je nog, dat het incident met Vettel die dat pitbord waarop er 1 stond bij zijn eigen auto zette na afloop van die race.
Dat nieuwe bewijs, dat blijft me soms verbazen, want inderdaad, in Canada was het toen dus een analyse van Karun Chandok op Sky Sports, wat als nieuw bewijs werd aangeleverd.
Precies.
En vorig jaar in Oostenrijk, wat je al even aanhaalde, was het een 360 graden camera op de auto van Lewis Hamilton. Ja. Wat bij Red Bull weer aan het licht was gekomen door een tweetje van de Formule 1. Dus nieuw bewijs, dat blijft me altijd verbazen.
Maar dat was dus wel daadwerkelijk nieuw bewijs wat de wedstrijdleiding in eerste instantie niet had meegenomen. Want ze hebben Hamilton na die kwalificatie in Oostenrijk wel apart genomen. Ze hebben hem na afloop van de kwalificatie apart genomen en ondervraagd en gezegd van ja, wat is er aan de hand? Nou, uiteindelijk hebben ze in eerste instantie daar geen straf over uitgesproken, totdat inderdaad dat tweetje met die beelden, die 360 beelden online kwam en Red Bull zei van hey, we hebben hier nieuw bewijs.
Maar laten we niet vergeten dat in dit geval er natuurlijk al uitgebreid naar het incident gekeken is tijdens de lange code rood. Toto Wolff is nog naar boven gegaan om zijn verhaaltje te doen. Christian Horner die is nog daar naartoe gegaan om ook zijn verhaal te doen. Dus in die zin hebben beide partijen ook nog wel enigszins de kans gehad om hun betoog te houden bij de stewards al. Dus ja, het is inderdaad, alles valt of staat met wat dat nieuw bewijs precies inhoudt. Het hoeft natuurlijk niet per se om een getuigenis van Max Verstappen te gaan. Het zou ook zomaar iets anders kunnen zijn. Ik ben benieuwd.
Ja, goed. Laten we het even gaan hebben over de race zelf in Hongarije. Komende zondag. Ja, de kans is groot dat het opnieuw een Verstappen versus Hamilton wordt. Hamilton heeft er al 8 keer gewonnen. Wonnen de laatste 3 races. Verstappen wordt toch door velen als de favoriet bestempeld. Ik denk dat die eerste paar bochten weer bijzonder interessant gaan worden. Die 2 hairpins. Ik zie ze wel weer zij en zij gaan.
Ja, laten we het hopen. Er wordt altijd wel gezegd dat Hungaroring echt een Red Bull circuit is. Maar dat is alweer een poosje geleden geweest, volgens mij, dat Red Bull daar heeft gewonnen. Volgens mij Daniel Ricciardo in 2014 dan waarschijnlijk. Het is de afgelopen jaren toch vooral Mercedes geweest dat daar het sterkst was. Dat heeft dan natuurlijk vooral te maken gehad ook met dat Red Bull tijdens het eerste seizoen zelf altijd wat op gang moest komen. En pas na de zomerstop pas echt op dreef kwam. Dus dat speelde dan de Mercedes een beetje in de hand. Vorig jaar was het natuurlijk met Verstappen dat hij toen op zijn weg naar de grid toen die crash had. En dat het team toen op de grid nog alles moest repareren bij de ophanging. Hij stond toen geloof ik 7 op de grid. En uiteindelijk toch,
toen had hij al een matige kwalificatie achter de rug.
Ja, dat was al niet al te best. Dat was toen ook de derde race van het seizoen. Dus ook nog, dat was toen natuurlijk een andere situatie. Maar dat was toen ook nog vroeg in het seizoen, relatief gezien Hongarije. Uiteindelijk nog 2e geworden, wat best knap was. Maar ja, dit jaar is volgens mij Red Bull overal sterk. En meteen vanaf het begin van het seizoen al. En Mercedes die lijkt weer een beetje op te zijn gekrabbeld. Dus het zal wel weer dringend geblazen zijn in de eerste bocht, denk ik, ja.
Ja.
8 punten het verschil tussen beide coureurs. Kan wel net het verschil maken met hoe je de zomerstop ingaat, hè? Stel je voor dat het bijna gelijk staat tussen die twee. Of de een heeft een gat van pak een beet 15 punten.
Nee, dat is zo. Ik bedoel, Red Bull had het momentum. Je won 5 races op rij. Maar natuurlijk ook die ene van Sergio Perez bij moet worden gerekend. En eigenlijk, met die pole op Silverstone, leek Red Bull gewoon echt de macht te gaan grijpen en op weg naar een clean sweep richting de zomerstop. Als je dan op zo'n lullige manier Silverstone verliest, de Grand Prix van Groot-Brittannië niet wint en Mercedes eigenlijk een beetje, als je in voetbaltermen spreekt, terug laat komen in de wedstrijd, ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk voor de kill gaan. Dat is niet gebeurd. Als ze nu op de Hungaroring ook nog eens gaan winnen Mercedes, dan zijn ze weer volledig terug in de wedstrijd inderdaad, waar het eigenlijk na de kwalificatie van de grote prijs van Groot-Brittannië eigenlijk wel min of meer tussen aanhalingstekens groot voorbehoud gedaan leek. Dus dat is een beetje, dat is wel wat komend weekend gaat spelen. Echt, je wil gewoon deze race winnen. En vergeet niet dat de kwalificatie heel belangrijk is, hè, in Hongarije. Het is een heel krap baantje natuurlijk. Het is moeilijk inhalen daar. Dus ik denk dat de kwalificatie heel erg belangrijk gaat zijn op zaterdag. En vergeet niet dat Max Verstappen daar 2 jaar geleden op pole. Vorig jaar was het minder, die kwalificatie, maar op 2 jaar geleden stond hij daar op pole.
De eerste pole.
Dus hij kan het wel, hij kan het er wel. Ondanks dat dat Lewis Hamilton daar inmiddels al, ik weet niet hoeveel keer gewonnen heeft, maar hij kan het dus wel daar.
Een kort krap baantje. Ik denk dan meteen aan Ferrari, want die doen het daar dit jaar best aardig.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik bedoel, die hebben de wind een beetje in de zeilen de laatste tijd en ja, tenminste, in de kwalificatie zouden ze het, als Charles Leclerc, een van die twee, Carlos Sainz of Charles Leclerc, inderdaad in de kwalificatie vooraan komt te staan, haal ze maar eens in. Dat is echt, kijk, over de lange raceafstand is Ferrari natuurlijk wat minder dan Red Bull en Mercedes. En zie je ze altijd wel wegzakken tijdens een race, maar op zo'n baantje zie je ze maar eens in te halen. Als Charles Leclerc vooraan rijdt, die zal al zich breed gaan maken.
Ja, als je kijkt naar Monaco en Baku, dan zou je ze inderdaad wel kansen kunnen toedichten. Maar ik denk inderdaad in de race, ik denk dat Ferrari het dan nog wel moeilijk zal krijgen om Mercedes en Red Bull achter zich te houden, eerlijk gezegd, over de langere stints.
Ja.
Vergeet ook even McLaren niet. Mag ik even zeggen hoe bijzonder knap ik het vind dat Lando Norris derde staat in het WK?
Ja, dat mag je. En ik heb geen pet op, maar mijn pet zou afgaan voor Lando Norris. Echt fantastisch. Ja, dat is echt briljant. Valtteri Bottas, Sergio Perez, gewoon echt nergens.
Ja, want zegt het iets over Lando Norris of zegt het ook gewoon iets over de tweede rijders van Mercedes en Red Bull?
Ik denk dat het vooral iets zegt over Lando Norris en McLaren en de opmars en James Key en over hoe Zak Brown het daar voor elkaar heeft. Die hebben het gewoon prima voor elkaar. Vergeet niet, ze reden vorig jaar nog met Renault-motoren, hè? Ze hebben gewoon een Mercedes-motor achterin het ding gehengeld. De auto van vorig jaar. En rijden nu gewoon mee om de podiumplaatsen. Echt briljant gewoon. Ja, James Key wat dat betreft, grote held.
Het heeft toch ook wel te maken met Valtteri Bottas natuurlijk. Die niet alles uit die Mercedes haalt. En Sergio Perez.
Oh, gaan we weer Bottas bashen. Vind je zo makkelijk? Nee joh, de merits liggen gewoon bij McLaren en bij Lando Norris. Die doet het gewoon heel goed.
Ja, zeker. Teambaas Zak Brown, of CEO Zak Brown, is er dit weekend trouwens niet bij in Hongarije. Want hij gaat in de GT4 European Series. Kruipt hij zelf achter het stuur op het circuit van Spa-Francorchamps. In het voorprogramma van de 24 uur van Spa. Bij zijn eigen United Autosports trouwens. Bottas bashen. Die jongen die zit sowieso een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Want hoewel Mercedes officieel pas deze zomer de knoop gaat doorhakken over wie volgend jaar de teamgenoot van Lewis Hamilton wordt. Ja, het lijkt er een beetje alsof Toto Wolff al een beetje afscheid van hem aan het nemen is. Hè? Hij heeft laatst al een beetje door laten schemeren dat er misschien al een keuze is gemaakt. Deze week nog een verhaaltje getikt dat hij dat mocht Valtteri vertrekken, dat hij er dan, dat hij het als zijn verantwoordelijkheid ziet, dat hij wel een beetje goed terechtkomt. Ja, het klinkt voor mij een beetje alsof het al besloten is.
Voor mij ook. Haal Bottas er maar uit.
Nee, volgens mij hebben we het vorige week ook al gezegd. Die kogel is wel door de kerk. Kijk nog één keer dat interview terug, wat RTL Duitsland met Toto Wolff heeft gedaan, met die knipogen en, ja, en die hele duidelijke lichaamstaal van, hè, jongens, kijk eens even, we hebben officieel nog niks beslist, maar dat is al beslist, joh. En Bottas een goede plek geven. Misschien kan hij wel Formule E-coureur worden bij Mercedes. En anders zullen ze waarschijnlijk uit zijn contract halen en misschien met een zakje geld, ik weet niet hoe dat werkt, maar bij Alfa Romeo drop of zo. Want ik zie hem ook niet terug gaan naar Williams. Maar daar zullen we het zo nog over hebben, denk ik.
Ja, je hebt het over Formule E. We kregen een vraag binnen van Luca Meijer. Hoe serieus moeten we het verhaal nemen dat Nick de Vries kans maakt op een Formule 1 stoeltje bij Williams, waar die in dat geval George Russell zou vervangen, die dan weer bij Mercedes Valtteri Bottas gaat vervangen?
Nou ja, Mercedes die had, of Mercedes teambaas Toto Wolff, die had afgelopen weekend wel lovende woorden voor Nick de Vries. Is natuurlijk ook testrijder bij Mercedes Formule 1 team dit jaar. Dus ik zie Mercedes Nick de Vries nog wel naar voren schuiven. Volgens mij is Toto wel enthousiast over hem. Ik vind eigenlijk ook wel dat Nick wel een kans verdient. Hij is toen in 2018, dat ik Charles Leclerc nog naar Nick gevraagd, van ja, vind jij dat Nick een kans verdient? En toen zei hij van ja, als hij zich zo door blijft ontwikkelen, dan zeker. Nou, dat jaar werd hij vierde in het kampioenschap, achter Russell, Lando en Alex Albon. En het jaar erop werd hij kampioen. En toen was er eigenlijk natuurlijk helemaal geen plek vrij in de Formule 1. Ik zou Nick wel graag in de Formule 1 zien in ieder geval.
Mm-hmm. Ja. Momenteel leider in de Formule 1 kampioenschap, ook voor Mercedes. Nog één raceweekend in Berlijn te gaan. Robin Freyn staat er momenteel tweede trouwens in het kampioenschap. Een coureur die dan ook meteen kans maakt en die misschien een tweede kans verdient in de Formule 1, is een teamgenoot Stoffel van Doornen. Of is dat klaar afgeschreven?
Ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Hij heeft natuurlijk bij McLaren gezeten 2 jaar lang. Met een hele beroerde auto in die tijd. Die zat gewoon op het verkeerde moment daar, denk ik. Tegen Alonso. Ook niet echt makkelijk. Maar ik denk dat wel gebeurd is, eerlijk gezegd. En ik denk ook niet, ja. Ja, ik schat Nick de Vries dan toch wat hoger in, moet ik zeggen. De echte resultaten, ook in de Formule 1 op dit moment, liggen toch meer bij Nick de Vries. En als je kijkt naar het raceverleden, weliswaar heeft Stoffel van Doornen in de Formule 1 gereden. Maar de resultaten in de juniorklasses waren toch wat meer op de hand van Nick de Vries, heb ik het idee. Dus nee. Als je die afweging tussen, als het echt gaat tussen die twee, dan zou ik zeggen, neem Nick de Vries. Ook als Nederlander natuurlijk, maar goed. Maar er zullen ongetwijfeld meer kandidaten zijn. Je moet ook niet vergeten dat Toto Wolff zijn uitspraak deed in Londen. Hij was bij die APRI. Hij werd hem gevraagd naar, hoe vind je Nick de Vries en Stoffel van Doornen het doen? En hij heeft gezegd, die twee verdienen wel een kans in de Formule 1. Dus vergeet ook niet dat het de context van het antwoord van Wolff. Als je hem vraagt, verdient Romain Grosjean een plaatsje in de Formule 1? Dan zou hij zeggen van, tuurlijk verdient Romain Grosjean ook een plaatsje in de Formule 1. Dus dat moet je wel eventjes beseffen dat die context heel belangrijk is waarin
het Williams heeft het zelf over een lange lijst met kandidaten, geloof ik ook, hè?
Nou ja, ook dat. Kijk, Williams heeft daar natuurlijk ook wat over te zeggen. Niet alles, maar die hebben natuurlijk ook daar wat in de melk te brokkelen. En die zullen misschien op zoek gaan naar een coureur met geld. Ze hebben al één pay driver. Vergeet niet dat Nick de Vries ook geen ervaring heeft. Dus hoe kan hij een team als Williams op sleeptouw nemen? Dus ook moet je ook maar afwachten. Het zijn te veel verschillende facetten om daar nu al iets over te kunnen zeggen eigenlijk.
Ja, wat voor mij veelzeggend was, was dat Nick de Vries er zelf een tijdje geleden ook zelf naar werd gevraagd. En dat de geruchten voor hemzelf toen ook als een verrassing kwamen. Wat mij betreft de grootste kandidaat, waar best weinig over gesproken wordt, vind ik, Nico Hülkenberg. Man met ervaring, heeft al een verleden bij Williams. Momenteel test- en reserverijder bij Aston Martin. Weet dus ook hoe die Mercedes-techniek werkt. En is erop gebrand om volgend jaar weer terug te keren in de Formule 1.
Ik denk dat Nico Hulkenberg goed zou passen bij de ambitie van Williams in elk geval. Sinds die nieuwe eigenaren zijn ingestapt, hebben ze flink geïnvesteerd. Natuurlijk die nieuwe man aan het management gezet met Jos Capito.
Ja. Ik denk zeker als George Russell daar wegvalt. Ja, dan zoek je wel een coureur die met een beetje ervaring en die ook resultaten kan boeken. Hè?
Nou, dat is wat je dus bij Nick de Vries mist inderdaad. Dat hij gewoon inderdaad die ervaring heeft en een team op sleeptouw kan nemen. Want ja, met alle respect van Nicolas Latifi moet je het natuurlijk niet hebben.
Nee. Ja, goed.
Gniffel.
Even over, nou ja, weet je, de rekening ja, moet ook betaald worden.
Wat,
hè, dus,
wat heb jij tegen?
Helemaal niks, maar ik heb er ook weinig mee. Dus, ja. Ik vergeet af en toe dat hij nog meedoet. Ja. George Russell dan. Die heeft zelf al... Ja, Helmut Marko die gooit even dat balletje op. Van, misschien is George Russell ook wel welkom bij Red Bull. Zelf ziet hij dat niet zitten, hè? Dat heeft hij al uitgesloten.
Ja, hij is, dat heeft hij inderdaad gezegd. Hij is een Mercedes-man. Zit in het Mercedes talentenprogramma, zit er al jaren bij. Is heeft van Mercedes ook die kans gekregen in de Formule 1 bij Williams. Is daar ook nog altijd gewoon de beoogde opvolger voor wie er ook maar weggaat bij Mercedes. Hij gaat niet naar Red Bull, denk ik, nee.
Nee, het is ook logisch natuurlijk. Ik bedoel, kijk, over Hamilton heeft bijgetekend tot eind 2022 uit mijn hoofd. Of heeft hij met 2 jaar bijgetekend, eind 2023, 2023 dus. Daarna houdt het voor Lewis Hamilton natuurlijk ook een keertje op. Ja, en George Russell heeft natuurlijk ook in zijn achterhoofd van... ja, hallo, dan wil ik wel de opvolger worden van Hamilton bij Mercedes. Dus die gaat niet nergens anders naartoe. Nee, dit was volgens mij vooral meer bedoeld vanuit Helmut Marko gezien... om een beetje nog een beetje te sarren en te doen. Ik bedoel, het is één grote psychologische oorlogsvoering dit jaar. En waar je kan, ga je natuurlijk af en toe een beetje lekker poken in je tegenstander. Dus ik denk niet dat Helmut Marko heel serieus is geweest over het feit dat George Russell ooit bij Red Bull zou komen te rijden. Al wel ooit, dat is ver weg. Maar zeker de komende paar jaar niet.
Goed, de knoop over de teamgenoot bij Mercedes en de toekomst van Bottas en Russell wordt waarschijnlijk tijdens de zomerstop doorgehakt. Eerst maar eens komend weekend de Grand Prix van Hongarije. Willen we nog een voorspelling doen?
Hebben wij het al één keer goed gehad dit jaar?
Nou, ik weet heel toevallig dat ik Charles Leclerc op het podium in Silverstone goed had voorspeld.
Maar niet op welk plaatsje.
Ja, ik heb even het weerbericht bekeken. Het weekend begint warm en droog. 30 graden plus. Ja. Zondagmiddag wordt er dan weer geroepen dat er kans op buien is. Dus waarschijnlijk blijft het weer kurkdroog komende zondag.
Ja, precies.
Ja, Max of Lewis. Het gaat wel weer tussen die twee, hè, denk ik.
Ik denk dat Max gebrand is op revanche dit weekend. En de pole pakt en vervolgens de race vanaf pole gaat winnen. En dan zie ik Lewis daarachter tweede worden. En dan vooruit een Charles Leclerc dan derde.
Ja, ik denk ook... dan zeg ik Carlos Sainz als derde. En een Grand Slam voor Verstappen.
Ja. Zoals Mark Webber het een beetje zei. Hè? De kans is groot dat we weer een herhaling van de Red Bull ring krijgen. Maar wat hij ook zei van laat hem maar lekker rondsporen. Laat hem maar lekker knallen tussen die twee. Misschien niet heel letterlijk, maar wel figuurlijk. Want uiteindelijk is dat gewoon wat we willen zien in de Formule 1.
Op het circuit, ja.
Precies.
En niet al het gedoe daar buiten omheen. Ik moet zeggen dat ik zo'n protest van Red Bull ook weer dat ik denk van... ja jongens, haal het toch op man. Ik bedoel, die jongens... Laat ze lekker racen en wat gebeurd is gebeurd.
Nou, je had het net over de psychologische oorlogsvoering. En misschien valt dit daar ook een beetje bij. Gewoon Mercedes een beetje afleiden.
Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Zeker. Tuurlijk. Zolang het maar niet... En dat heb ik Verstappen wel horen zeggen. Kijk, hij is daar niet mee bezig. Hij zegt van, joh, ik ga gewoon van het weekend lekker weer racen. En dat hele gedoe eromheen, dat stoort mij niet. En dat... Ik denk, als je het hebt over psychologische oorlogsvoering... En we hadden het net over teamgenoten. Ik denk dat... Verstappen dat beter kan handelen en hebben dan Hamilton eerlijk gezegd. Dus dat zou misschien eens voordeel kunnen spelen. Maar goed, lekker deze zondag.
Ja.
Is er dan nog te doen op de Olympische Spelen of niet?
Komend weekend.
Ja.
Koen, dat moet jij weten toch?
Laat maar.
Nou, ik ken niet het hele schema in Tokio uit mijn hoofd. Maar het voordeel is dat het in Tokio allemaal 's ochtends is. En,
dat is waar.
De Formule 1 is 's middags. Komend weekend ook nog Formule 3. De W-series racen ook in Hongarije. En zoals ik al zei, op Spa-Francorchamps ook de 24-uurs race al daar. Onder andere met Robin Vrijns in een Audi. Jelmer Buurman in een heel vette tribute livery voor AMG. Mercedes AMG. Zoek hem even op. Heel vet. Dat allemaal dit weekend. Je leest het allemaal op motorsport.com, onze website. Op YouTube zijn we er ook weer met onze dagelijkse Formule 1 update. Op YouTube kruipen we langzaam maar zeker richting de 10.000 abonnees. Heb je je nog niet geabonneerd? Daar, doe het even. Vinden we leuk. En dan zijn wij er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de podcast. Dan gaan we terugblikken op de Grand Prix van Hongarije. De laatste race voor de zomerstop. Zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week.